Wie heeft zich de afgelopen tijd dus bezig gehouden met dat vooronderzoek? Hoe ging dat in zijn werk?
Nou, de vraag van het kabinet was eigenlijk of je over zo'n lange periode, want het gaat over 70 jaar, dus na de oorlog tot nu, of je eigenlijk nog wel onderzoek kunt doen goed, op een goede manier naar wat er allemaal is gebeurd op het gebied van geweld in inrichtingen en pleeggezinnen. Bijvoorbeeld van, zijn er eigenlijk nog wel dossiers, zijn er wel archieven, hè? Dus heb je wel genoeg materiaal om dat onderzoek te doen, kan je dat op een betrouwbare manier doen. Nou, dus wat we hebben gedaan is, we hebben bijvoorbeeld heel uitgebreid gekeken naar wat ligt waar in Nederland aan archieven, wat kan je daarin vinden. Nou, toen kwamen we tot de ontdekking dat als je steekproeven daaruit neemt, dat er al heel wat te vinden is op dit gebied. We hebben natuurlijk ook gekeken naar, als het over een periode van 70 jaar gaat, daar, in die 70 jaar zijn de opvattingen, de normen en de waarden, zou je kunnen zeggen, over wat goed opvoeden is en hoe je kinderen moet opvoeden en wat je daarbij allemaal mag doen. Dat is allemaal heel erg veranderd. Dus 70 jaar geleden was het hard aanpakken van kinderen was veel meer bon ton dan dat we dat nu vinden. En zeker als het ging om kinderen waarvan men in de maatschappij dacht dat ze ontspoord waren, dan ja, dat vonden heel veel mensen het eigenlijk wel best dat je die kinderen flink stevig aanpakte. En wat we tegenwoordig geweld zouden noemen. Dus je moet ook heel erg goed uitkijken natuurlijk dat je dingen uit het verleden niet te veel met de bril van vandaag bekijkt. Nou ja, dus we hebben op allerlei manieren gekeken naar hoe moet je zo'n onderzoek nou aanpakken? Hoe kan je zorgen dat dat op een betrouwbare manier verloopt? In de conclusie, want daar gaat het eigenlijk om, is je kunt daar heel goed onderzoek naar doen. Je kunt bijvoorbeeld ook heel uitgebreid en precies met mensen praten die in die inrichting hebben gezeten of in die pleeggezinnen. Je moet praten met slachtoffers, maar je moet ook praten met mensen die zich helemaal geen slachtoffer voelen van het geweld. Je moet praten met de mensen die daar gewerkt hebben. En op die manier kan je eigenlijk toch wel een heel goed beeld construeren van wat zich daar heeft afgespeeld.
Een vervolgonderzoek blijkt dus mogelijk, zegt u. Ik vraag me dan af, jullie hebben dus een aantal mensen ook gesproken, neem ik aan. Is het nou lastig om mensen te vinden die hier over hun ervaringen kwijt willen?
Integendeel. Omdat het een vooronderzoek was, zei het kabinet tegen ons, nou begin dan niet meteen een meldpunt, want je moet alleen maar eerst kijken vooral van kan je onderzoek doen. Mm-hmm. Maar zodra in de krant iets verscheen over dat we dit gingen doen, leek het alsof we al een meldpunt hadden geopend. Want in een paar maanden tijd hebben zich meer dan 200 mensen gemeld bij de commissie. Die hebben hun verhaal opgestuurd of ge-e-maild of aan ons verteld. Bij iedere nieuwe publiciteit hierover komt er weer een nieuwe golf langs. Nu gisteren uitgebreid het in het nieuws is geweest, heeft vandaag de telefoon en de mail niet stilgestaan, zal ik maar zeggen. Dus er zijn heel veel mensen bij wie dat verhaal voor op de tong wil, die dat heel graag willen vertellen. En dat zijn soms oudere mensen, dus die in de jaren 50 en 60 in zo'n pleeggezin of in een inrichting hebben gezeten. Maar er zijn ook heel veel mensen bij die of zelf nu of kort geleden in de jeugdzorg hebben gezeten. Of ook veel mensen die een kind hebben wat in een pleeggezin terecht is gekomen. Dus die verhalen zijn legio en mensen willen dat heel graag vertellen. Omdat ze het gevoel hebben dat er eigenlijk nooit naar ze geluisterd is.
En ja, precies, want eigenlijk hebben die mensen die verhalen eigenlijk nergens anders kwijtgekund. Waren er nou echt verhalen tussen waar echt door was geschokt?
Ja, zeker. Ja, eigenlijk was het zo dat toen ik die verhalen in het begin hoorde, ik noem maar eens wat over kinderen kinderen van de jaren 5, 6, 7 die in zo'n tehuis terechtkwamen. Er waren heel veel kinderen die plasten in hun bed. Dat was echt een groot punt. En in die tijd, in de jaren 50 en 60, beschouwde men bedplassen eigenlijk als iets wat kinderen expres deden. Dus daar behoorde maar één ding bij en dat was namelijk straf. En eigenlijk ook vernedering. Dus wat men dan deed, en dat vertellen heel veel mensen dat verhaal iedere keer weer opnieuw, dat als je als kind in je bed had geplast, dat dan de leiding, een non of een broeder of gewoon iemand anders, die liet je dan je uitkleden, kreeg je natte laken om je heen gewikkeld. Sommige mensen die hadden eigenlijk nog zelfs een beetje, die gingen nog verder, die propten de natte onderbroek in het mond van het kind, ook een aantal keer gehoord. Ja, in het begin denk je van, dat is toch niet mogelijk. We hebben het over kleine kinderen die toch al heel kwetsbaar zijn omdat ze bij hun ouders niet thuis konden blijven. En dan gebeurt er in zo'n pleeggezin of in een instelling dat nog eens een keer. Dus in het begin geloofde ik dat gewoon niet. Tenminste, ik kon het bijna niet geloven, laat ik het zo zeggen. Maar ja, als je die verhalen vaak hoort terugkeren en je leest ze en ja, ze zijn heel schokkend. Maar ja, ik ben langzamerhand gaan denken van het is een deel van onze geschiedenis. Dat is geen mooi deel van onze geschiedenis, maar het is wel heel belangrijk om die zwarte bladzijde, zoals ik het noem, toch goed open te leggen, zodat we dat allemaal weten. En dat geeft mensen die dat meegemaakt hebben toch een zeker gevoel van, nou ja, erkenning.
Hè? Dat was inderdaad precies mijn volgende vraag. Wat, ja, ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is voor mensen die dat meegemaakt hebben, dat, nou ja, dat wel naar buiten komt. Dat dat inderdaad allemaal niet zo mooi is en zo rooskleurig is als we allemaal denken misschien.
Dat zegt bijna iedereen die dit soort dingen meegemaakt heeft, van eindelijk erkenning. Eindelijk erkenning, we konden dat verhaal nooit kwijt. Veel mensen die erover vertelden, die kregen in hun eigen omgeving te horen van, ah joh, schei dat nou toch eens over uit, dat de huis, dat is zo lang geleden, get a life, hè. Ga door met je leven en zit niet te veel te zeuren over het verleden. Met het gevolg dat, ja, dat mensen met die hele heftige ervaring eigenlijk geen kant op konden. En bij de instanties was er eigenlijk al helemaal geen luisterend oor voor. Dus mensen, zodra mijn commissie er was en er was een website, ja, leek het wel alsof er een soort puist openbarst, zou ik maar zeggen. Een beetje een vervelende beeldspraak, maar mensen stonden echt bijna te dringen, hè, stonden te popelen om dat verhaal kwijt te kunnen.
Ja, het kabinet gaat dus nu ook groot onderzoek instellen verder hiernaar. Want jullie, ja, eigenlijk wat jullie nu gedaan hebben is misschien pas een topje van de ijsberg. Heeft u al enig idee wanneer jullie daaraan kunnen beginnen?
Wij moeten even afwachten tot het kabinet, mijn commissie, officieel nu de opdracht weergeeft. Dat gaat allemaal formeel altijd. Maar ja, ze hebben gisteren al gezegd, de minister en de staatssecretaris, dat ze het heel belangrijk vinden dat dit verder gaat en dat dit uitgebreid wordt. En ik denk dat wij na de zomer full speed van start gaan en dan binnen 2 jaar een eindrapport daarover kunnen presenteren. Waarin we wat preciezer kunnen zeggen dan nu over, je kunt niet zeggen over het verleden van het is zo en zo vaak voorgekomen. Maar je kunt wel zeggen van, nou ja, wat de omstandigheden waren, wat de oorzaken mogelijk geweest zijn van al het geweld. En vooral, ja, wat kunnen we die mensen nu nog bieden?
Ja, belangrijk onderwerp en belangrijk ook dat er inderdaad wat meer over naar buiten komt. Hartelijk dank voor de toelichting, Misha de Winter.
Graag gedaan.